BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Luister ook eens naar deze podcast. BNR Beurs. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over een nieuwe circulaire agenda voor Nederland. Over hoe de Rotterdamse haven naar klimaatneutraal wil in 2050. En over wat Nederlandse politici kunnen leren van Joe Biden als het gaat om klimaatframing. Veel burgers zijn helemaal niet bezig met het klimaat. Je zorgen maken over de toekomst is een luxe voor hen die bestaanszekerheid hebben. Dat schreef venture-builder Duurzaam Samenleven Matthijs van Til op zijn LinkedIn-profiel. Hij deed dat naar aanleiding van de verkiezingszegen van de PVV. Van Til stelt dat de groene boodschap anders moet worden gecommuniceerd. Maak jij je zorgen om je energierekening, dan isoleren wij je huis. Jij wil dat Nederland weer soeverein wordt, daarom bouwen wij ons eigen energiesysteem. Jij wil betere zorg, dus wij gaan zorgen dat er minder mensen in het ziekenhuis komen door schonere lucht en water en gezondere voeding. Jij wil minder vluchtelingen, dus wij gaan zorgen dat ze minder reden hebben om te vluchten. Jij vindt de boodschappen te duur, dus wij maken een nieuw en beter betaalbaar voedselsysteem. We moeten de boodschap anders framen, zegt hij. Net als Joe Biden in de Verenigde Staten deed, die wist een mega grote Green Deal door het congres heen te loodsen door het Inflation Reduction Act te noemen. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Klaske Kruk van Circularities. Klaske, dit is nieuws uit Zweden over een nieuwe batterij.
Ja, de bericht komt van bedrijf Nordholt. Ja. Dat klinkt lekker Zweeds. Mm-hmm. Zij hebben een vaste zoutbatterij ontwikkeld waarvoor geen lithium, nikkel, kobalt of grafiet nodig zijn. Ah. Dat zijn allemaal zeldzame metalen natuurlijk. Mm-hmm. Daar hebben we niet voldoende van. En vooral de manier waarop ze gewonnen worden is alles behalve duurzaam. Deze zoutbatterij is volgens de Zweden relatief makkelijk te produceren. En dat maakt de weg vrij voor energiebatterijfabrieken in Europa.
Ja.
En nog een voordeel, de energiedichtheid is ook nog eens wat hoger dan een lithium-ion batterij.
Ja, dat is echt goed nieuws. En wij maakten in maart van dit jaar een aflevering over Elestor. Dat is een Nederlands bedrijf dat ook pioniert met een zoutbatterij. Heel belangrijk, want zo kunnen we die energie uit zon en wind langdurig gaan opslaan. Dat is echt nodig in die energietransitie. Luistertip dus. Heel ander bericht, maar minstens net zo belangrijk. Jullie, en dan bedoel ik Circularities, lanceren een circulaire agenda voor Nederland.
Klopt. Onze boodschap aan het nieuwe kabinet, hoe dat er dan ook uit gaat zien, hè?
Mm-hmm.
Neem circulaire economie mee in je plannen. En meer dan 60 partijen, zoals banken, investeerders, kleine en grote bedrijven, alle provincies, gemeenten, kennisinstellingen, die hebben allemaal ons plan ondertekend. En ons pleidooi is, een stevige grondstoffenstrategie is nodig om de leveringszekerheid van grondstoffen op korte en middellange termijn te vergroten.
Ja.
En onze agenda sluit helemaal aan bij de gedachte waar jij het net over had, Harm. Anders framen van duurzame plannen. We laten in die agenda zien wat circulaire plannen ons economisch en maatschappelijk kunnen opleveren.
Ja, dat is echt veel. Jullie doen 15 concrete voorstellen. Bedrijven helpen om de risico's in kaart te brengen, zoals grondstoffenschaarste en strenge milieuwetgeving bijvoorbeeld. En je pleit voor bepaalde fiscale voordelen. Leg dat nog even uit.
Ja, dat gaat om belastingsvoordelen voor burgers die duurzame keuzes maken. Door bijvoorbeeld btw-vrijstellingen voor reparaties en renovaties.
Mm-hmm.
En hierdoor wordt het voor mensen veel aantrekkelijker om kapotte producten te laten repareren in plaats van ze al weg te gooien en nieuwe te kopen. Nou, er staan nog veel meer dingen op en alle voorstellen vind je op onze website circularities.com.
Ja, en duurzaamheid voor ons allemaal, dat is mooi.
Precies.
BNR Duurzaam.
De CO2-uitstoot van de scheepvaart in de Rotterdamse haven kan je vergelijken met grofweg 4 kolencentrales. Bijna 14 miljoen ton CO2 verdwijnt zo elke jaar in de atmosfeer. Daar wil het havenbedrijf iets aan doen, gelukkig maar, roep ik. En Nico van Doorn is van Ports of Rotterdam, dat moet dan meteen weer heel international. En hij moet die transitie naar een duurzame haven in goede banen leiden. Nico, fijn dat je er bent. Die getallen die ik net noem, die zijn alleen nog maar de scheepvaart. Hè? Als je de activiteit van de hele haven erbij optelt, oh, toch veel meer.
Ja, dan komt er nog wat bij, dat klopt.
En nog stikstof en andere troep. Dus
er is ook stikstofuitstoot, dat klopt ook.
Ja. Ja. Dus hoe ga je dat allemaal doen? Heb je daar een beetje zicht op wat er allemaal nu zo geproduceerd wordt wat we niet willen?
Nou, al heel lang. Ik denk dat wij al, al een jaar of 10 bezig zijn met het maken van plannen. En gelukkig zien we nu dat die plannen ook tot werkelijkheid komen. Dus ja, we hebben goed zicht. En ja, we zien ook activiteiten die leiden tot verbetering.
En je hebt zelfs ook een idee waar je heen wil. Vind je het wel mooi? In 2016 stond ik weet het echt nog heel goed, op het cruiseschip de SS Rotterdam, met 164 bedrijven voor mijn neus, samen goed voor meer dan 20% van de CO2-uitstoot in Nederland. Toen hebben we met elkaar afgesproken dat de haven CO2 werd en neutraal werd en ook circulair. Hoe ver zijn jullie ondertussen?
Ja, het was toen een vijfde van de uitstoot van Nederland kwam uit de haven. En inmiddels is het ongeveer 13%. Dus Nederland is gezakt, zo, maar de haven is harder gezakt dan Nederland gezakt is.
Ja, die moet je even laten zakken. Want dat is echt
laten we indalen.
Ja, ja. Dat wist ik niet. Dat is echt heel goed nieuws.
Ja.
Wauw.
Hoe komt het dan?
Ja.
Nou, een hele belangrijke zit in een positieve. Hè. Je ziet dat destijds er meerdere kolencentrales waren. Nu zijn er nog 2 kolencentrales. Mm-hmm. Het stoken van kolen is duurder geworden, dus dat is een eentje. Dus kolencentrales afname is een grote geweest.
Ja.
Een andere is iets minder positief, werkt wel door op CO2-reductie. Dat is de chemie, die heeft het gewoon heel zwaar momenteel. Dus draait gewoon minder productie.
Ja, dus laten we hopen dat het zwaar blijft. Nee, dat wil je niet, ja, maar dat moet dus eigenlijk nog in transitie uiteindelijk.
Dat moet ook nog veranderen.
Ja,
ja, wat ik me dan afvraag, hè, want als haven ben je in feite gewoon een soort bedrijventerrein, toch? Hoeveel invloed heb je nou als haven op de activiteiten van de bedrijven die bij jullie in de haven zitten, of zelfs de grote rederijen die in de haven met hun vervuilende boten aan willen meren?
Ja, wij als havenbedrijf Rotterdam zijn de landlord, om het dan maar weer in het Engels te zeggen. Mm-hmm. Dus de terreinen zijn van ons.
Ja.
Wij kunnen die terreinen uitgeven in lease aan allerlei bedrijven. En maken dus bij het uitgeven van die terreinen maken wij keuzes welke bedrijven wel of niet willen hebben. Dat is voor de nieuwe terreinen. Okay. Daar kun je redelijk in sturen.
Ja.
Op het moment dat een bedrijf er zit, hebben wij niet zoveel sturingsmogelijkheden meer.
En dat is wel het overgrote gedeelte, denk ik.
Dat is het meeste wat er zit. Dus ja, dan gaan we naar een andere rol. En dat is dat we proberen allerlei investeringen met en voor die bedrijven voor elkaar te krijgen, zodat ze de transitie kunnen gaan maken.
Ja, zullen we daar eens even doorheen lopen? Mm. Want als ik zelf daar rondloop, dan kan je die veranderingen met het blote oog nauwelijks waarnemen. Maar jij weet natuurlijk exact wat er achter de schermen gebeurt. Kan je een paar voorbeelden noemen van dingen die er op dit moment aan het veranderen zijn?
Ja, en dat is het beste, denk ik, om dat een beetje in te delen naar 4 hoofdgroepen waar we in werken. We werken aan de ontwikkeling van infrastructuur, aan de ontwikkeling van een nieuw energiesysteem, een nieuw grondstoffensysteem en schoon transport.
Ja.
En als je dan bij die eerste begint, hè, infrastructuur, dan heeft 2 weken geleden heeft de koning de eerste paal geslagen voor de aanleg van een waterstofnetwerk.
Ja, ik was toch een beetje sip dat ik niet uitgenodigd was.
Ja?
Ik hoor daarbij bij deze circulaire. Nee, flauwekul. Maar ik denk van wat leuk dat gebeurt.
Ja.
Dus,
we zijn geïnteresseerd in de rest van je verhaal.
Ja.
dus dat is 1. Hè, het waterstofnetwerk. Ook in de infrastructuur. Portos mag niet onvernoemd blijven. Hè. Mm-hmm. Dat is het grote CO2-afvang, transport en opslag
CCS-systeem.
Daar zijn alle besluiten nu voor genomen om dat ook echt te gaan doen.
Ja.
Dus dat is in infrastructuur. Als je kijkt naar het energiesysteem, dan staat het grootste onshore windpark van Zuid-Holland staat in de haven. Mm-hmm. Bijna 300 megawatt aan wind staat in de haven.
Is er nu al?
Ja. Is er al, staat er gewoon.
Ja. Is dat ook het eindstation of heb je nog plek voor meer?
Nee, we hebben niet veel plek voor meer. We kunnen wel elke keer weer opnieuw ontwikkelen wat er staat. Dat hebben we ook gedaan. Er stonden al windturbines uit de half jaren 90. Die zijn inmiddels vervangen door grotere capaciteiten. Dus dat doen we wel.
En dat is ook weer.
Goeie vraag. Ja. Doe jij maar eerst.
Nee, doe jij maar. Ik ben heel graag geïnteresseerd in de rest van je verhaal. Okay.
Ja. En al die energie die jullie daar zo opwekken, die is dus ook echt voor de bedrijven die op jullie bedrijventerrein zitten? Of ook voor de omgeving?
Nee, ook voor de omgeving. Het gaat gewoon op het net.
Ja, precies.
En in het net zit het volgende probleem, want congestie speelt wel een grote rol momenteel in de haven.
En daar lag weer mijn vraag in verlengde van. Dus we zitten toch op dezelfde golflengte. Ja. Dat wil je al die schepen die gaan aanmeren bij jullie uiteindelijk voorzien van groene walstroom, dan is dat misschien wel een goede manier om het niet in het net te pompen, maar meteen in die schepen.
Ja. Ja, dus dat is ook inderdaad eentje die speelt. Hè. Mensen die wel eens in Rotterdam komen zien waarschijnlijk wel eens zo'n heel groot offshore platform liggen. In het Callandkanaal bij Rozenburg.
Ja.
Nou, dat schip is aangesloten op walstroom. De windturbines die erachter staan leveren de stroom, waardoor dat schip, als het in de haven ligt, geen motoren meer aan hoeft te hebben. Geen geluid maakt, geen uitstoot.
Wel geweldig, hè? Ja. Heb je er 3 genoemd? Mis er nog 1?
Mis je er nog 1? Er zijn nog veel meer voorbeelden.
Oh, ja, maar jij zei, ik heb 4 hoofdpunten.
Ja, nee, maar dus de eerste was infrastructuur, de tweede energie, de derde is grondstoffen.
Ja.
Daar zie je dat een aantal grote investeringen plaatsvinden momenteel om biobrandstoffen te maken. Maar ook investeringen om naar circulair te gaan. Dus afval als grondstof te gebruiken, zodat er een grondstof uit plastic komt, wat weer de chemie in kan om weer grondstof voor plastic te worden.
En zoveel mogelijk circulair te worden, want anders ben je toch weer dingen kwijt.
En dan zou ik de vierde ook nog doen.
Oh ja, graag. Want dan ik was met gelijk... die biobase nog even, maar het is zoveel.
Dan straks weer
de vierde, maar ja.
Want dat is gewoon transport. En de eerste binnenvaartschepen varen elektrisch. Er is ook een binnenvaartschip dat op waterstof aangedreven vaart. En we verwachten volgend jaar nog weer uitbreiding van die binnenvaartschepen. Meer elektrisch aangedreven binnenvaartschepen.
Ja.
En voor de zeevaart hebben we, en dat is ook wel een mooie, afgelopen jaar de eerste keer gehad dat een groot schip, de Laura Maersk, biomethanol heeft gebunkerd als brandstof.
Mm-hmm. Is dat uiteindelijk een weg die we op kunnen? Want dan moet je zoveel biobased dingen weer verbouwen ook. Dat je wereldwijd denkt, ja, daar hebben we geen grond voor. Of is dat toch iets wat serieus gaat bijdragen?
Ja, wij zien misschien verschillende brandstoffen in de toekomst. Ammoniak zal er waarschijnlijk eentje zijn. Dan heb je geen biobased grondstof nodig.
Waterstofpoeder, daarover volgende week meer.
Waterstofpoeder kan ook.
Ja,
duurt misschien nog eventjes voordat het op die schaal beschikbaar is.
Op.
Ja, het gaat goed, gelukkig wel. En methanol of biomethanol.
Ja. Ja. Als je nou alles bij elkaar veegt, want er is van alles over te vertellen. Die haven is zo groot, dan zitten we over 3 uur nog te kletsen. Waar denk jij de meeste impact uit te halen? Want je wil in 2030 al 55% CO2 naar beneden hemmen. Dat laaghangende fruit is nu wel geplukt, denk ik. Dus waar komt de meeste impact uit?
Op korte termijn komt heel veel impact uit CO2-opslag. Daar zie je dat de raffinaderijen, de waterstoffabrieken die er staan, die grijze waterstofmakers die CO2 gaan afvangen naar blauw gaan. Mm-hmm. Daar zit op korte termijn de grote klap.
En die techniek is er en dat kost niet meer energie dan het oplevert, om het maar heel plat te zeggen.
Nou, het kost natuurlijk wel energie om af te vangen.
Niet heel
maar
veel.
Maar het klimaateffect, het CO2-effect is positief.
Ja, dat moeten we hebben. Ja.
Ja, wat ik dan altijd wel denk bij vooral kost of opslag, is wat ga je dan ook doen aan energiereductie bij de bedrijven die op het terrein zitten. En de vrachtschepen natuurlijk. En ook, wat ga je doen met die andere schadelijke uitstoffen, zoals bijvoorbeeld fijnstof en stikstof. Want klimaat is natuurlijk hot en hip en happening. Iedereen heeft er mening over. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer issues.
Ja.
Wat ga je daaraan doen?
Nou, gelukkig gaan een aantal van die dingen gaan samen op. Dus op het moment dat je naar elektrisch aangedreven schepen of trucks gaat, dan lever je ook je bijdrage aan andere uitstoot. En ook aan fijnstof bijvoorbeeld of stikstofuitstoot. Dus dat gaat gelukkig vaak samen op.
Je hebt ook het gevoel dat je uiteindelijk niet meer, want dat zie je in de maatschappij nog wel veel. CO2 is nog steeds het heilige graalwoord. Terwijl je moet dat hele systeem moet beter. Dat zijn jullie volgens mij veel slimmer aan het doen.
We proberen echt integraal dat aan te pakken. Je noemde net even efficiëntie. Daar zie je bijvoorbeeld ook. We zijn op de koppeling van digitaal en energietransitie bezig om te kijken of we bedrijven veel beter hun operationele data zelfs kunnen laten uitwisselen. Ja. Zodat ze veel efficiënter met hun grondstof en energie om kunnen gaan.
Ja, en die mooie innovatie, ik ben de naam vergeten, dat je pompen op een andere manier kan aansturen, zodat ze niet maximaal hoeven te werken de hele tijd. Ken je die al?
Ja, er zijn legio-voorbeelden.
Zo'n juichgevoel kwam er door mij heen. Want het schijnt enorm veel energie te schelen, ook voor jullie. Maar dat komt nog wel. Nou is het hartstikke dure hobby, hè? Om een beetje te vergroenen met z'n allen. Hoe ga je dat in het huidige investeringsklimaat oplossen? Want dat is niet heel rooskleurig.
Nee, nou, wat je ziet is eigenlijk dat de eerste fase van alle investeringen, die komen nu los. Bijvoorbeeld ook een grote electrolyzer die gaat komen.
Mm-hmm.
De besluiten zijn genomen. Zouden die vandaag weer genomen worden? Dat durf ik niet te zeggen. Gelukkig zijn ze 2 jaar geleden genomen en worden ze gebouwd. Als je ziet wat grondstofprijzen gedaan hebben, de kosten van financiering, ook het uitblijven van beleid op sommige punten, dan wordt het wel heel moeilijk. En de komende paar jaar worden dus inderdaad wel heel belangrijk.
Mm-hmm.
Want de verwachting is wel dat als je kijkt op de lange termijn, dat de industrie gewoon concurrerend kan zijn en moet zijn in Europa.
Ja.
Dus je moet wel die komende 7 jaar zo'n beetje doorkomen.
Dus dat is belangrijk om hardop te zeggen. En doorkomen en eigenlijk ook versnellen. Want doorkomen vind ik dan alweer te minimalistisch eigenlijk.
Nou ja, doorkomen in de zin dat je nu innovaties moet doen en investeringen moet doen die gaan renderen vanaf zeg maar 2030. Ja,
en het krijgt natuurlijk ook een soort cluster-effect. En dat als in Rotterdam een aantal goede spelers zich vestigt, dat de rest dan zegt, ja, daar moeten we zitten.
Daar moeten we zitten, maar ook dat je daarmee, je hebt één gecombineerd cluster eigenlijk. Hè. We praten over Rotterdam, maar het is het cluster Rotterdam, Antwerpen, Moerdijk, Noord-Rijn-Westfalen. Het is het industriële hart van Europa waar je het over hebt.
Nee, daar gaan we zo nog uitgebreid op inzoomen, wat wij zeggen, Klaske.
Nou ja, ik denk, dit klinkt voor ons natuurlijk allemaal heel logisch, maar hoe gaan we nou al die mensen mee overtuigen? Met dat ze dus inderdaad echt gaan investeren. Heb je daar een idee bij, Nico?
Ja, die mensen.
Met al die poen.
Ja, die mensen met geld.
Degene die moeten investeren of de mensen die er wonen en werken?
Nee, die met dat geld.
Met dat geld.
Ja, nou, ik wil graag ook nog even noemen. Er werken namelijk 565.000 mensen in en om de haven, direct en indirect.
Oh ja,
dus dat is ook best belangrijk, denk ik, om dat overeind te houden.
Goed argument.
En ook dat we het nodig hebben, toch, met z'n allen. Want dan moeten we weer in een grot gaan wonen. Maar hoe ga je die mensen met al dat geld overtuigen? Gewoon door het goed uit te leggen.
Door het goed uit te leggen, maar ook te laten zien dat je op deze manier gewoon een goede business kunt hebben. Je kunt hier gewoon je geld verdienen.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
De Rotterdamse haven moet verduurzamen in energie, in grondstoffen, in alles eigenlijk. En de man die dit ambitieuze project laat rollen is Nico van Doorn. Hij is mijn gast en Klaske Kruk staat hier ook als onze co-host namens Circularity. Nico, laten we eens kijken naar de toekomst van die Rotterdamse haven. Nu nog worden er veel vervuilende producten en goederen verscheept. Vloeibaar aardgas, chemische stoffen, ijzererts. Ga zo maar door. Als de energietransitie en de circulaire economie vorm krijgt, hoe ziet het er dan uit bij jullie over 30 jaar? Heb je daar een beeld van?
Ja, dat is wel een mooie vraag. Want als je denk ik in de haven gaat kijken zelf, is er misschien geen eens zoveel veranderd. Een raffinaderij ziet er net zo uit als een bioraffinaderij. Dus gaat er dan veel veranderen? Wat je ziet niet, wat erin gaat, dat gaat veranderen.
Ja.
Wat eruit komt, misschien ook geen eens. Want als jij plastic maakt uit oud plastic, komt er nog steeds plastic uit. Maar de grondstof gaat sterk veranderen.
Ja. En het is misschien wel biobased oplosbaar plastic. Of zo.
Nou, dat zou goed kunnen. Hè. Je kunt op basis van suiker plastic maken. Nou ja, dat soort zaken.
Laten we daar maar op inzetten. Want dan nemen we ook van die plastic soep af ondertussen.
Ja, en ik zei net ook al, hè, die grondstoffen, jij zei het zelf trouwens ook, die grondstoffen worden steeds moeilijker verkrijgbaar en die prijzen gaan ook flink toenemen. Dat gaat ook nog wel een flink effect hebben, denk ik, op de haven.
Ja, nee, dus circulair moet daar een antwoord op geven. En ook daar zien we gelukkig de eerste voorbeelden al. We zijn bezig met zijn nu aan het bouwen, een bedrijf dat batterijen kan gaan recyclen. Eerst recyclen voor een tweede fase, tweede gebruik. Maar ook het zelfs kan terugbrengen naar de zogeheten black mass, waar weer nieuwe batterijen uitgemaakt kunnen worden. Ja. Dus op die manier hou je dat soort stoffen ook in de kringloop.
Ja, ja, en het wordt met een jaar urgenter. Hè? Want als je naar de prognoses kijkt van die grondstoffen 2035 en beyond, nou, dus dan ben je op de goede weg, Nico. Nou, is het voor grote petrochemische bedrijven eigenlijk al duidelijk waar het heen gaat namens jullie? Waarom gaan ze niet onmiddellijk veel sneller om?
Ja, omdat het om een wereldmarkt gaat. Dus je moet competitief blijven op die wereldmarkt. En daarom ook dat we juist naar die mogelijkheden zoeken. Neem het voorbeeld van Portos.
Mm-hmm.
Wat we met Portos gedaan hebben is eigenlijk een zekerheid geven aan bedrijven. Je kunt
Portos?
Je CO2... Sorry, dat is de CO2-afvang, transport en opslag. Dat grote project. En daarmee kunnen we zekerheid geven aan de bedrijven dat je je CO2 voor dat bedrag kunt opslaan.
Ja,
en als je dan kijkt wat het wereldwijd straks gaat kosten, dan wordt het misschien wel competitief om in Rotterdam te zitten.
Maar je kan het ook gewoon naar Noorwegen brengen, toch? Want dat doet jaren aan nu.
Dat is ook een goede oplossing. Ja, ik denk dat ze en nodig zijn.
Ja, ik vind het beter om het zelf op te lossen. Misschien moet je het ook gewoon carbon capture and usage, dus dat je het niet meer onder de grond stopt, maar meteen gebruikt. Vind ik uiteindelijk toch nog wat rooskleuriger klinken, want het zijn allemaal grondstoffen.
Ja, nou, en daar zijn we dus ook mee bezig om naar carbon capture and usage te kijken.
Ja.
Nadeel wel is dat CO2 staat aan het afvoerputje qua energieinhoud. Dus je moet heel veel energie instoppen om er weer iets mee te doen.
Mm-hmm.
Maar we hebben wel een mooi initiatief nu met een bedrijf dat CO2 gebruikt als grondstof in beton. Dus als vervanger voor cement. Nou, dat werkt dubbel. Je hebt A, minder cement nodig, wat heel veel CO2 uitstoot oplevert. En B, je legt die CO2 vast in beton.
Ja.
Dus er zijn allerlei mooie ontwikkelingen.
Het is goed dat het allemaal weer in diezelfde cirkel terechtkomt.
Ja, daar word ik blij van. Maar Nico, ik vraag me dan ook echt af, hoe zit jij daar als een soort spin in het web? Ga je met al die bedrijven praten? Wat is jouw rol als havenmeester hierin dan? Duurzame havenmeester?
Ja,
of gaan al die bedrijven zelf zeggen van, nee, Nico, wat kan ik eigenlijk doen om te verduurzamen? Maar zo mooi is het niet.
Wat we doen is inderdaad bedrijven elke keer bij elkaar halen rondom een bepaald idee. Ik denk dat, ik noemde net even elektrisch aangedreven binnenvaart. Daar hebben we destijds samen met Heineken hebben gezegd, we willen eigenlijk in één keer naar nul emissie voor de binnenvaart.
Hebben we hier nog besproken, dat eerste proefschip?
En toen hebben we al die partijen bij elkaar gehaald. En dan lukt het. Kijk, wij zelf als havenbedrijf zijn ook maar havenbedrijf.
Precies.
Ja.
Maar dat hoor je overal. Wij zijn ook maar. Maar jullie nemen dus wel het initiatief weer toe.
We proberen dat echt wel te doen.
En wat je net zei, het gaat niet alleen over Rotterdam, maar ook Antwerpen en Hamburg. En eigenlijk het hart van industrieel Europa, zoals je dat net zo mooi noemde. Antwerpen, weet ik, daar was ik laatst, die waren heel enthousiast over de samenleving. Kunnen die Duitsers ook een beetje leuk meedoen?
Ja, 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 zeker. We zijn vaak in Noord-Rijn-Westfalen om de band met de staalindustrie, met de chemie die daar zit, om die aan te halen met de overheid. Dus het project Delta Rijn-corridor bijvoorbeeld.
Ja.
Dat moet een verbinding worden voor waterstof, voor CO2, misschien voor ammoniak, voor stroom. Helemaal.
En dan krijg je ook een soort voorbeeld voor de hele wereld. Hè? Dan kunnen ze ineens zien, is niet zo Rotterdam doet iets leuks. Nee, bam, zo'n heel blok is dan aan het omgaan. Dat moet verschil geven, Nico. Ja.
En dat doen we voor zeevaart, doen we dat bijvoorbeeld samen met Singapore. We hebben een zogeheten Green Corridor opgezet met Singapore, met Maersk, met CMA, MSC, de grote containerrederijen.
Ja, ja.
En een aantal brandstofleveranciers om in 2027 de eerste grote containerschepen echt met 90% CO2-reductie te hebben varen op die route.
Now you're talking. Ja. We hebben alleen nog afgelopen week, hè, meer dan een kwart van de kiezers dachten, klimaat, daar hebben we geen last van, dat ontkennen we gewoon. Hoe ga je die nou meenemen dat we toch een betere wereld maken voor hun en voor die kinderen en de kleinkinderen, voor iedereen? Hoe krijgen we die mensen zover dat ze het snappen?
In de kern van onze aanpak zit dat het idee is dat als je een economie wilt hebben die duurzaam is, die economisch duurzaam is, dat die ook inhoudelijk duurzaam moet zijn. Dus wat wij doen, en daarom noemde ik net al even die banen, dat is waar wij hard aan werken, om banen voor vandaag en voor morgen te hebben.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat voor iedereen in Nederland prettig is als je er kunt werken.
Zullen we dat gewoon zo framen? Als jij nou mocht kiezen, waar zou het nou à la minuut sneller moeten? Als eerste maatregel?
Een van de dingen die echt sneller moet, en dat zit er met die congestie van stromen. Mm-hmm. Als je iemand van Stedin daarover hoort praten, het is 8 jaar lullen, 2 jaar bouwen. Nou, die 8 jaar lullen. Zullen we dat eens naar 1 of 2? Of?
2 jaar lullen, 8 jaar versnellen.
Dat vind ik goed.
Gewoon omdraaien is altijd heel goed. Ik denk dat dat gewoon mogelijk is, want we kunnen heel makkelijk uitleggen waarom dat belangrijk is. Ik ga je enorm bedanken. Nico van Doorn van het havenbedrijf Rotterdam. Dankjewel. Klaske, jij ook weer bedankt. Wat is het laatste wat jij over had als gedachte?
Ik vind dat Nico toch lekker bezig is. En ik denk dat het een goed voorbeeld is voor heel veel andere bedrijven.
Dan nog even dit. 10 organisaties onder wie Urgenda en Stichting Natuur en Milieu roepen het demissionaire kabinet op om namens Nederland het non-proliferatieverdrag fossiele brandstoffen te steunen. Linda van Dongen is hoofdklimaat bij ASN Bank en legt uit waar dat om gaat.
Dat is een verdrag dat pleit voor het voorkomen van de verspreiding van kolen, olie en gas door een einde te maken aan alle nieuwe toepassingen en productie. Dus het pleit eigenlijk voor het geleidelijk uitfaceren van fossiele brandstoffen en het bevorderen van een rechtvaardige energietransitie. En met die oproep pleiten we voor een commitment tijdens de aankomende klimaattop om een dergelijk juridisch internationaal verdrag te steunen. En wij vinden dat de Nederlandse overheid dit verdrag zou moeten steunen en moet pleiten voor de afbouw tijdens de klimaattop en tevens hier steun voor moet zoeken bij andere regeringen.
Loud en clear. Dus meneer Jetten, tekenen maar, zou ik zeggen, dat non-proliferatieverdrag. Kijk, ik kan het gewoon zeggen. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.